Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, Heere, in de naam van die God die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw blijft en eeuwig leeft en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van God de Vader, door de Heere Jezus Christus, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Psalm 95, het derde en het vierde vers zijn is de zee, ze is door zijn kracht met alle droge voortgebracht, en want hij is onze God. 3 en 4 van Psalm 95. Wij gaan het woord des Heren lezen en wij doen dat uit het boek Deuteronomium, het 18e hoofdstuk, en we lezen vanaf het 9e vers, Deuteronomium 18, vanaf vers 9. Na de lezing van de schrift zingen we Psalm 78, derde vers, want God heeft zijn getuigenis gegeven. Vers 9 van Deuteronomium 18. Wanneer gij komt in het land dat de Heere uw God u geven zal, zo zult gij niet leren te doen naar de gruwelen van deze volken. Onder u zal niet gevonden worden die zijn zoon of zijn dochter door het vuur doet doorgaan, die met waarzeggerijen omgaat, een guichelaar of die op vogelgeschrei acht geeft of tovenaar, of een bezweerder die met bezwering omgaat, of die een waarzeggende geest gevraagd, of een duivelskunstenaar, of die de doden vraagt. Want al wie zulks doet, is de Heere een gruwel. En om deze gruwelen wil verdrijft hen de Heere uw God voor uw aangezicht uit de bezitting. Oprecht zult gij zijn met de Heere uw God. Want deze volken die gij erven zult horen naar guichelaars en waarzeggers. Maar u aangaande de Heere uw God heeft u zulks niet toegelaten. Een profeet uit het midden van u, uit uw broederen als mij, zal u de Heere uw God verwekken. Naar hem zult gij horen. Naar alles wat gij van de Heere uw God aan hoor hebt ten dagen der verzameling geëist hebt, zeggende, ik zal niet voortvaren te horen de stem van de Heere mijn God en dit grote vuur zal ik niet meer zien dat ik niet sterven. Toen zeide de Heere tot mij, het is goed wat ze gesproken hebben. Een profeet zal ik hun verwekken uit het midden hunner broederen als u. En ik zal mijn woorden in zijn mond geven en hij zal tot hen spreken alles wat ik hem gebieden zal. En het zal geschieden, de man die niet zal horen naar mijn woorden die hij in mijn naam zal spreken, van die zal ik het zoeken. Maar de profeet die hoogmoedig zal handelen, sprekende een woord in mijn naam het welk ik hem niet heb geboden te spreken, of die spreken zal in de naam van andere goden, die profeet zal sterven. Zo gij dan in uw hart zoudt mogen zeggen, hoe zullen wij het woord kennen dat de Heere niet gesproken heeft? Wanneer de profeet in de naam des Heeren zal hebben gesproken en dat woord geschiet niet en komt niet, dat is het woord dat de Heere niet gesproken heeft. Door trotsheid heeft de profeet dat gesproken. Gij zult voor hem niet vrezen. Wij doen u belijdenis van ons geloof. En spreken dan aan ieder in zijn hart. Ik geloof in God, de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Wij gaan vanavond verder met het bestuderen van zondag 12 van onze catechismus, waar het gaat over de naam Christus. Vraag en antwoord 31 heeft al een keer onze aandacht gehad, toen wij met elkaar het eerste stukje van antwoord 31 overdachten, waar wij lezen dat hij Christus, dat is gezalfde, genaamd wordt, omdat hij van God de Vader verordineerd is en met de Heilige Geest is gezalfd. Wij lezen vanavond het volgende stukje uit die lange zin, namelijk dat hij tot onze hoogste profeet en leraar verordineerd en gezalfd is, die ons de verborgen raad en wil van God van onze verlossing volkomenlijk heeft geopenbaard. Dus over het profetische ambt van de Heer Jezus. Wij willen samen eerst bidden. Tot u zien wij op, Heren, nu wij weer in uw huis zijn. Dankzij uw zorg, dankzij uw leiding, dankzij uw goedertierenheid. Want Heren, u hebt het inderdaad zo beschikt dat er nog gelegenheid is om te horen wat tot onze vrede dient. En u hebt ons vanavond ook nog weer hier gebracht. De een zal met andere motieven naar de kerk gekomen zijn dan de ander. Er zullen er zijn die er eigenlijk helemaal niet bij nagedacht hebben dat ze naar de kerk gingen. Ja, het is toch zondag en dat spreekt toch vanzelf en zo zijn we dat toch gewoon en waarom zouden we met die gewoonte breken en zo zijn ze hier gekomen. Mogelijk dat er ook zijn die hier zijn gekomen terwijl ze toch eigenlijk liever ergens anders waren en met andere dingen zich bezig hielden, omdat ze echt niet zien hoe belangrijk het is om naar uw woord, naar uw stem te luisteren. En ze van gedachten zijn dat er dingen in de wereld zijn die veel interessanter zijn en veel meer gewicht hebben. We hopen ook, Heren, dat er velen mogen zijn die hier naartoe zijn gekomen met de begeerte in hun hart om iets te leren, om iets te ontvangen, om te verstaan wat gij tot hen wilt zeggen, om er wijzer door gemaakt te worden met het oog op de zaligheid, om mogelijk antwoord te krijgen op vragen waar ze mee lopen, om een ontmoeting te mogen hebben met u, de Heere, omdat ze er in hun leven erg in gekregen hebben dat het van uitnemend groot gewicht is om onderwezen te worden uit uw woord en om hem te leren kennen zoals hij zich vanavond aan ons openbaart als de hoogste profeet en leraar die ons de verborgen raad en wil van God van onze verlossing volkomen heeft geopenbaard en in dat werk ook nog voortgaat om het nu ook zo toe te eigenen en toe te passen aan zondaars harten dat we het met ons hart ook mogen gaan geloven. Heren, maar hoe verschillend onze motieven ook zijn geweest achter onze kerkgang, we zijn hier nu allemaal. En wij bidden van u, Heren, dat u vanavond niemand van ons zou willen overslaan. En dat er ook niemand zal zijn, niet hier en ook niet bij de kerktelefoon, die door de duivel verstrikt zou worden om toch zijn gedachten op andere dingen te richten en zich met andere dingen bezig te houden. Maar als het er dan toch om gaat, Heren, dat u spreekt, wilt u ons dan oren geven om dat te horen? Wilt u de wens van degene die u zoeken niet beschamen en de verwachting die er is bij mensen die met een gebed in hun hart naar uw huis gekomen zijn en die begeren om hier onderwezen te worden, wilt u die verwachting niet teleurstellen? Maar geef uzelf te kennen, Heren, en spreek tot harten die tot u uitgaan. En als het puur gewoonte is die ons hier gebracht heeft, Heren, doe ons dan toch de ontdekking doen dat wij hier op het werkterrein van de Heilige Geest zijn gekomen. En dat de Heilige Geest dan dat woord toch zal willen gebruiken om, al is er dan op dit moment geen plaats voor, om het toch in te dragen in onze harten, laat hij er dan wel plaats voor maken. En laten wij aan dat woord van u en aan de ernst, maar ook aan de genade die daarin spreekt, niet meer kunnen ontkomen. En als wij misschien met tegenzin hier zitten, Heere, en eigenlijk door onze houding en door onze instelling te kennen geven, wijk van mij, want aan de kennis van uw wegen heb ik geen lust. Wilt u dan dat wonder doen wat u al vaker gedaan hebt, Heere? Het briesend paard moet eindelijk sneven. Mensen, ook al verzetten ze zich tegen u en al geven ze zich niet gewonnen, nog in geen 1000 dagen, omdat ze er geen belangstelling voor hebben, dat ze toch door uw almachtige kracht worden stilgehouden. Heer, het is meer gebeurd. We hebben die verhalen gehoord. Ieder van zich kan daar zich het een en ander wel van herinneren. We vinden het trouwens ook in de schriften opgetekend, dat u mensen die er echt helemaal niks van wilden weten, toch te sterk bent geworden. En dat u een Saulus van Tarsen op de weg naar Damascus in 1 keer stilgehouden hebt, zodat hij niet verder kon op de weg waarop hij zich bewoog, maar op een andere weg overgebracht werd. Want zie, hij bidt, wordt dan uw getuigenis aangaande hem, terwijl het eerder was hij blazende dreiging en moord. Heren, dan kunt u zo'n radicale verandering en omzetting geven, dat we er verbaasd van staan. En u toont uw almacht, Heren, en uw arm is niet verkort. U kunt dat nog doen. Wat een wonder zou dat zijn. Waar zou er ook een getuigenis van uitgaan als er hier of daar een zou zijn die zou kunnen zeggen: ik ben zo en zo naar de kerk gegaan, maar ik ben er door Gods genade radicaal veranderd en omgezet. O, wij bidden van u, Heere, doe dat werk. En of u het nu zo opvallend doet of dat u het meer in de stilte doet en geleidelijk, als het maar gebeurt, Heere, dat er mensen aan uw voeten komen en dat er bekering zij en dat er een vragen naar u mag zijn en komen en dat het de ervaring mag zijn dat u nog doorgaat met uw werk en dat uw woord waarlijk niet ledig tot u wederkeert, ook vanavond niet. Zegen ons dan zo. Geef inzicht in uw woord, geef woorden om te vertolken wat gij gezegd hebt. Heere, geef dat de prediking ook inderdaad een verkondiging, een aanprijzing mag wezen van die hoogste profeet en leraar. En mogen wij ook onder de prediking zien hoezeer we het nodig hebben dat hij zijn woord aan en in ons bedient. Dat hij tot ons oor spreekt en dat hij ook tot ons hart spreekt. En laten we het ervaren mogen dat hij inderdaad dat werk ook vanavond verricht. Dat zou een zegen, een grote, onverdiende zegen zijn, Heere, als u het zo zou willen beschikken, dat deze kerkdienst tot verheerlijking van u, tot verheerlijking van de Heere Jezus zou mogen wezen. Laat de Heilige Geest het dan ook vanavond uit hem nemen om het ons te verkondigen. Zegen ons zo, Heere. En wilt u zijn met alle die hier niet zijn kunnen. We noemden zojuist al degene die bij de kerktelefoon zitten en die zo ook deze kerkdienst meebeleven, zij het op een afstand. Heren, maar het woord komt toch ook tot hen en laat het maar heel dichtbij komen. Laat het maar in hun hart mogen komen. En wilt u zo ook daar uw zegen schenken? Wees u met degene die beproefd worden door uw hand. En dat kan op allerlei wijzen. Heren, we worden er iedere keer weer bepaald dat ons leven aan allerhande ellendigheid onderworpen is. En dat er zoveel dingen zijn die ons leven bemoeilijken en bezwaren kunnen. Maar wat er dan ook aan tegenslag en moeite en verdriet is, Heren, laat het toch tot u uitdrijven en aan u verbinden. En laten we de weg mogen kennen naar die troon die door u zelf genoemd wordt, een troon van genade, om daar hulp te zoeken en daar barmhartigheid te verkrijgen ter bekwamer tijd. Zegen alle arbeid in uw rijk, Heren. Wilt u de prediking zegenen? Wilt u alle andere arbeid in dienst van het woord zegenen? Breid uw rijk uit, win er velen in, trek ze uit alle volkeren en naties van deze wereld, trek ze uit alle categorieën mensen, trek ze ook uit alle leeftijden, Heere, ook van onze jonge mensen, wilt u er velen vroeg in hun leven tot u de Heere bekeren, opdat ze hun leven jong in uw dienst mogen stellen en opdat ze hun leven, zolang u ze dat geeft, mogen besteden tot eer van uw naam. Heere, wilt u geven dat uw werk zo voort mag gaan en dat het werk van de vorst der duisternis, dat we al om ons heen zien, zal mogen worden afgebroken. Laat de duivel, die machtige tegenstander, toch weten dat gij de sterkere zijt. Dring binnen in zijn huis, ontroof hem, Heere, zijn vaten, en wilt u er nog velen onder uw scepter brengen en ze nog bekeren tot u en ze verlossen uit Satans macht. We bidden voor alle die over ons gesteld zijn, die gij geroepen hebt om te regeren. En niet alleen over ons, maar over al de volkeren van deze wereld. Heere, bij alles wat er in deze wereld gaande is, hebben we inderdaad toch nog in vele opzichten de mogelijkheid, zeker ook in ons eigen land, om uw naam te belijden en u de Heere te dienen naar ons geweten. Laat dat zo mogen blijven, Heere, en laat die rechten niet bekort worden. Heere, bewaar ons voor verdrukking en vervolging, al moeten wij voor uw aangezicht belijden dat er inderdaad aan onze kant geen enkele reden is waarom u nog anders met ons zou handelen dan dat u met andere volkeren soms doet. En er zijn delen in deze wereld waar er wel vervolging en verdrukking is en waar degenen die uw naam belijden gekort worden in de rechten die ze hebben. Heere, bewaar ons bij een rechtvaardige vrede en geef dat uw woord zo heerschappij zal mogen hebben dat het kwaad nog mag worden beteugeld en bedwongen. En dan bidden wij voor de vervolgden. Dan bidden wij voor hen die vrijheden die wij nog bezitten en die we zo vaak ook verkwanselen, dat gij diegenen die vrijheden ontberen in uw gunst gedenken wilt. En dat u ze staande wilt houden, te midden van alles wat erop gericht is om hen tot afval te bewegen. Heere, bewaar uw kerk, juist ook daar waar haar leven, haar bestaan bedreigd wordt. En vermeerder uw kerk. En wilt gij zo zorgen dat uw werk niet verbroken wordt. Hoor ons, o getrouwe God, in de wegneming van al onze zonden. We bidden het u om Jezus wil. Amen. Gemeente, wij gaan zingen uit de 81ste psalm en daarvan de verse 9. Hoort mij, zei ik toen, onder u betuigen. Vers 13, maar mijn volk wou niet naar mijn stemmen horen. En vers 15, och had naar mijn raad zich mijn volk gedragen. 9, 13 en 15 van psalm 81. De gelegenheid wordt u gegeven om uw gaven te geven voor eerst de kerkelijke kassen en daarna in een extra collecte voor de werkgroep Oost-Europa. Thank you. omdat hij door God de Vader verordineerd, aangewezen, aangesteld is, is hij ook met de Heilige Geest gezalfd. En is hij zo de gezalfde des Heren, de Christus Gods geworden. En vandaar dat hij ook deze naam draagt, Jezus Christus. En wat houdt dat dan in? Hij is door langs die weg op deze wijze tot ambtsdrager aangesteld. Hij heeft het zogenaamde drievoudige ambt ontvangen. Profeet, priester en koning. Naar aanleiding van het feit dat dat ook de drie ambten in het Oude Testament waren. Daar had je profeten, daar waren priesters, daar waren koningen. En dat waren allemaal mensen die in een bepaalde relatie tot God stonden enerzijds en tot het volk anderzijds. Dat waren de personen die als het ware tussen God en het volk instonden, die namens God tot het volk kwamen en die namens het volk tot de Here naderden. Naar aanleiding van het feit dat de Here drie van die ambtsdragers onder het Oude Testament had ingesteld, is de Heere Jezus ook profeet, priester en koning. En in hem, en dat was met geen van die drie in het Oude Testament ooit het geval, maar bij de Heere Jezus is dat wel het geval. In hem zijn die drie ambten in één persoon verenigd. Vanavond willen we op dat eerste ambt, dat van profeet, letten. En daar heeft onze catechismus dan in een korte aanduiding van gezegd wat dat inhoudt en wat hij als profeet heeft gedaan. Maar voordat wij op het werk van deze profeet letten, moeten we ons toch eerst een duidelijk beeld hebben gevormd van wat op grond van de Bijbel een profeet eigenlijk is. Mag ik u een ogenblik meenemen naar het vierde hoofdstuk van het boek Exodus. Ik denk dat we daar een duidelijke aanwijzing vinden van wat een profeet is. In Exodus 3 en 4 wordt ons gesproken over de roeping van Mozes. De Heere heeft Mozes geroepen. Hij gaat Mozes nu gebruiken om verlosser te zijn van het volk Israël uit het slavenhuis van Egypte. En als de Heere Mozes roept, hoofdstuk 4, dan maakt Mozes nogal wat bezwaren. Vers 10. Toen zeide Mozes tot de Heere: Och Heere, ik ben geen man wel ter tale, nog van gisteren, nog van eergisteren, nog van toen af, toen gij tot uw knecht gesproken hebt, want ik ben zwaar van mond en zwaar van tong. Hij schuilt zich weg achter zijn onbekwaamheid. Hij moet tot farao spreken, maar daar ziet hij geen kans toe. Hij is niet welsprekend genoeg, hij heeft geen woorden genoeg. Het is geen man van woorden, zo oordeelt hij over zichzelf. Zwaar van mond en zwaar van tong is hij. De Heere neemt dat bezwaar weg, althans de Heere poogt dat bezwaar weg te nemen. Hij zeide tot hem: Wie heeft de mens de mond gemaakt? Of wie heeft de stomme of de dove of de ziende of de blinde gemaakt? Ben ik het niet de Heere? En nu ga heen en ik zal met uw mond zijn en zal u leren wat gij spreken zult. De Heere zegt: Mozes, dat hoeft helemaal geen bezwaar te zijn. Ten slotte ben ik God. Ik heb de mens de mond gemaakt en als ik hem roep tot een bepaalde taak en hij moet bij die taak, de uitvoering van zijn taak, zijn mond gebruiken, hij moet in mijn naam spreken, dan zal ik ervoor zorgen dat hij spreken kan. Ik zal mijn woorden in uw mond leggen en ik zal u leren wat gij spreken zult. Is Mozes overtuigd? Mozes is helemaal niet overtuigd. Hij komt nu eigenlijk in zijn ware gedaante openbaar en hij zegt tegen de Heere: Och Heere, zend toch door de hand van degene door die wie gij zenden zou. Met andere woorden, stuur alsjeblieft een ander. Laat mij er buiten. Er zijn wel andere mensen die u gebruiken kunt. Ik doe het liever niet. Dat argument over zwaar van mond en zwaar van tong zijn, dat was het eigenlijke argument niet. Het eigenlijke argument is, ik heb er eigenlijk geen zin in. 40 jaar geleden had ik er zin in, toen wilde ik mijn volk bevrijden. Nou ben ik 80 jaar, nou zit ik bij de schapen van mijn schoonvader. Het is zo wel goed, laat maar een ander in mijn plaats. Toen ontstak de toorn des Heren over Mozes. En dat is ook geen wonder. Want de Heere heeft al zoveel geduld gehad met zijn knecht. Eerst liep hij de Heere vooruit. En nu het godstijd is, tijd is, nu komt hij helemaal achteraan. En nu gaat hij liever helemaal niet meer mee. En al die bezwaren en al die tegenwerpingen, ze hebben Gods geduld uitgeput. En God ontsteekt in toorn. En hij zeide, is niet Aaron de Leviet uw broeder? Ik weet dat hij zeer wel spreken zal. En ook zie, hij zal uitgaan u tegemoet, wanneer hij u ziet. Zo zal hij in zijn hart verblijd zijn. Gij dan zult tot hem spreken en de woorden in zijn mond leggen. En ik zal met uw mond en met zijn mond zijn. En ik zal u leren wat gij doen zult. Dan neemt de Heer al de bezwaren van Mozes weg. En dan zegt hij tegen Mozes, Mozes, je hebt helemaal geen keus. Je hebt maar te willen. Ik ben God. En als je dan zo'n bezwaar maakt, en als je dan dit niet kan en dat niet kan, Aaron zal komen. En dan zal Aaron het wel zeggen, legt u uw woorden, mijn woorden die ik u geopenbaard heb, dan maar in zijn mond, en dan zal hij ze voor Farao uitspreken. Wat betekent dat? Gaat u nu even naar het eerste vers van hoofdstuk 7 van hetzelfde boek Exodus. Toen zeide de Heere tot Mozes, zie, ik heb u tot een God gezet over Farao en Aaron, uw broeder, zal uw profeet zijn. Ziet u wat een profeet is? Een profeet, in dit geval Aaron, zal Mozes profeet zijn. Een profeet is iemand die namens een ander spreekt. En wat spreekt hij? De woorden die die ander in zijn mond gelegd heeft. Mozes moest Gods woorden in de mond van Aaron leggen. En Aaron hoefde daar niks aan toe te voegen. En Aaron mocht er ook niks van weglaten. Aaron moest die woorden die in zijn mond gelegd werden zo doorgeven. Een profeet is eigenlijk de mond van een ander. Een profeet Gods is Gods mond. Een profeet door de Heere gezonden is iemand die de woorden Gods in de mond gelegd heeft gekregen. Zo vind je dat in Jesaja 51 bijvoorbeeld. Die de woorden Gods in zijn mond gelegd gekregen heeft. En die, zonder daar iets van af te doen en zonder daar iets bij te doen, die woorden door moet geven aan het volk waar de Heere hem naartoe gezonden heeft. Nou, dat begrijpen wij dus uit het boek Exodus. Even nog een enkele verwijzing naar het eerste hoofdstuk van de profetie van Jeremia. Ook een man die door de Heere geroepen wordt om in zijn dienst te staan. Ook een man die bezwaren maakt. Niet zo lang en niet zo heftig als Mozes. En niet zo brutaal eigenlijk als Mozes. Maar toch ook bezwaren. Hij zegt tegen de Heere, ach Heere, Heere, zie je kan niet spreken. Want ik ben jong. Die beroept zich op zijn jonkheid en op zijn onervarenheid en op zijn onbekwaamheid. En dan moet hij zo'n geweldige taak gaan vervullen om de woorden Gods aan een goddeloos en ondankbaar en onbekeerlijk volk door te geven. En daar in al zijn jeugd te staan tegenover mensen veel ouder in leeftijd en veel meer ervaren in hun levenskennis enzovoort. Hij ziet er vreselijk tegenop en hij zegt, heren, dat kan toch eigenlijk iemand van mijn jonkheid niet doen. Maar de Heere zeide tot mij, zeg niet, ik ben jong. Beroep je daar niet op en schuil daar niet achter. Want overal waarheen ik u zenden zal, zult gij gaan. En alles wat ik u gebieden zal, zult gij spreken. en vrees voor hun aangezicht niet, want ik ben met u om u te redden, spreekt de Heere. Dan neemt de Heere al de vrees bij Jeremia weg, want de Heere belooft hem, ik zal met je meegaan, Jeremia. En heus, ik zal je beschermen. En al is er nog zoveel vijandschap en al komt er nog zoveel los tegen de boodschap die je moet brengen, reken erop dat je onder mijn hand bedekt bent. Maar spreek alles wat ik u in de mond leg. Dus alweer, de profeet is iemand die namens God spreekt, die het woord van God spreekt, die de mond van God is. En die dat in getrouwheid moet volbrengen, nogmaals zonder wijziging van de boodschap en zonder aanpassing van de boodschap en zonder te luisteren naar wat de mensen graag willen horen. En zonder zijn eigen mening erin bovenop overheen te leggen en zonder zijn eigen gedachten daar doorheen te laten kruisen. Hij moet gewoon meer niet doen dan doorgeven wat God de Heere hem gezegd heeft. Dat is een profeet. En zulke profeten heeft de Heere gegeven. Zo heeft hij voor zijn volk Israël gezorgd. Er zijn tijden geweest dat het er niet zo best voor stond met Israël. Er zijn tijden geweest dat er meer valse profeten waren dan ware profeten. Denk eens aan de dagen van Elia. Daar stond die ene profeet Gods tegenover de 450 plus nog eens een keer 400 profeten van Baal en van de Ashera, van het bos. Stond hij in zijn eentje tegenover 850. De slechte, de ware, de leugenachtige profeten verre in de meerderheid. In die dagen van Agab had je ook al die valse profeten die Agab zeiden, trek maar op naar Ramoth in Gilead en de Heere zal het in uw hand geven. En Jozefat was er niet gerust op en die zegt, is er nog ergens een profeet des Heeren? Ja, er is er wel een, zegt Agab, maar ik haat hem. En waar zit hij dan? In de gevangenis. Je moet eerst uit de gevangenis gehaald worden voordat hij gelegenheid krijgt om het woord Gods te spreken. Zo stond het er in die dagen voor. Echt niet zo rooskleurig, maar hoe donker het ook was en hoeveel leugens er ook verkondigd werden, de Heere heeft toch zijn volk Israël nooit zonder de ware profetie gelaten. Er waren wel tijden dat het woord van God, zoals er in Samuel staat, schaars was, dierbaar, maar dat betekent het schaars, dat het vrijwel nergens te horen was, maar het was toch niet geheel weggenomen. God heeft zijn volk nooit in de duisternis en in de blindheid en in de onkunde van de vervreemding van hem laten omkomen. Altijd weer gaf de Heere zijn woord en soms waren er tijden dat de Heere een herleving gaf en dat er heel wat profeten waren in dezelfde periode die het woord Gods mochten verkondigen. U kent de namen wel, Jesaja, Jeremia, Ezekiel, uit verschillende perioden van Israëls geschiedenis. Ook profeten van wie wij geen geschriften hebben nagelaten gekregen, Elia, Elisa en natuurlijk Mozes zelf ook. Mozes zelf ook, dat is een groot profeet geweest. In die omstandigheden met de roeping die de Heere gaf, gaf hij Aaron wel als de woordvoerder. Maar in latere perioden in zijn leven, toen Mozes geleerd had zich naar de wil van de Heere te schikken, toen heeft de Heere ook door Mozes heen gesproken. En wat heeft de Heere al niet door zijn knecht Mozes geopenbaard? Vandaar dat Mozes kan zeggen in dat hoofdstuk wat we zojuist hebben gelezen, een profeet uit het midden van u, uit uw broederen als mij, zoals ik er een ben, zal u de Heere uw God verwekken. Mozes heeft zelf ook mogen zeggen dat God hem toch in dat ambt had geplaatst. En in dat ambt heeft hij zich zijn God mogen dienen en het volk mogen dienen. Wel nu, dat waren een aantal gegevens uit het Oude Testament. En nu hebben al die profeten, maar tot op zekere hoogte het profetische ambt kunnen bedienen. Al die profeten hebben iets gezien, de een meer dan de ander. Het geschrift van de ene is ook uitvoeriger dan de ander. En het woord van de ene gaat ook dieper dan de ander. Er is wat dat betreft best onderscheid. Jona was weer een heel ander mens met een heel andere boodschap bij een heel ander publiek. En met een heel wat mindere diepte en met een heel wat minder bewogen hart dan Jesaja bijvoorbeeld. Maar hoe het ook is, wie het ook was, ze hebben nooit meer dan iets mogen verkondigen van de raad en de wil van God tot verlossing van zijn volk. En bovendien, ze hebben het ook nooit zonder gebreken gedaan. Ook bij al die profeten kleefden smetten aan hun werk, was hun instelling lang niet altijd wat die behoorde te wezen. Zijn ze in dat heilige werk ook altijd niet altijd heilig geweest? Er waren altijd weer gebreken. En dus was er eigenlijk nooit één geweest, tot op een bepaald moment, die het helemaal gedaan heeft zoals God recht heeft dat het gedaan wordt. Tot op de dag van de komst van de Heer Jezus Christus. Toen heeft hij die profeet gegeven waar Mozes van sprak. Een profeet uit het midden van uw broederen als mij zal u de Heere uw God verwekken. En dat woord van Mozes verstaan moet worden als slaande op de Heere Jezus Christus, dat laat het woord van God ons ook duidelijk weten. Kijkt u maar even, als u nog met me mee wil lezen, in het derde hoofdstuk van de Handelingen der Apostelen. Want daar is Petrus aan het woord in het tweede gedeelte van dat hoofdstuk. Ik denk aan vers 22. En Petrus haalt dat woord uit Deuteronomium 18 aan. En hij zegt, want Mozes heeft tot de vaderen gezegd, de Heere uw God zal u een profeet verwekken uit uw broederen gelijk mij. Daar hebt u dat woord uit Deuteronomium 18. Die zult gij horen in alles wat hij tot u spreken zal. En als we dan verder lezen in dat hoofdstuk, dan is het onmiskenbaar dat Petrus deze profetie laat slaan op de Heer Jezus Christus. Al was het alleen maar vers 26. God opgewekt hebbende zijn kind Jezus heeft hem eerst tot u gezonden, dat hij uw lieden zegenen zou daarin dat hij een iegelijk van u afkeren van uw boosheden. Daar hebben we de vervulling van de profetie. Daar hebben we de eigenlijke profeet. Zoals de catechismus hem dan noemt, en dan is hij meer dan Mozes, dan is hij meer dan Elia. Dan is hij meer dan Mozes en Elia en al die anderen bij elkaar. Dan mag de catechismus van hem zeggen dat hij onze hoogste profeet en leraar is. Onze hoogste profeet. Ook de laatste. En dan kan hij de verborgen raad en wil van God tot onze verlossing, en nog een woordje uit de catechismus, volkomen aan ons bekendmaken. Gods hoogste profeet, die in principe hetzelfde doet als wat Jesaja gedaan heeft. De woorden Gods spreken. En God heeft ze ook in zijn mond gelegd. Maar als hij in principe hetzelfde doet als Jesaja, dan doet hij het toch beter dan Jesaja. Dan kan hij het ook beter doen dan Jesaja. Want dan hoeft hij niet eens te spreken de dingen die hij alleen maar van horen zeggen heeft. Maar dan mag hij als de Zoon van God die in de schoot des Vaders is, en die de Vader kent en door kent, veel beter, veel volmaakter, veel dieper en veel hoger kent dan Jesaja hem ooit gekend heeft, dan mag hij als de zoon die in de schoot des vaders is, ons de vader verklaren. Dan mag hij zeggen, niemand kent de vader dan de zoon. En degene die het de zoon wil openbaren. En het is op grond van deze en andere woorden Gods dat de catechismus kan zeggen, en nu heeft hij het profetenwerk volkomen gedaan. Citerend uit Jesaja 61, de geest des Heren, Heren is op mij, omdat de Heren mij gezalfd heeft. En waarom had Gods geest hem gezalfd? Om een blijde boodschap te brengen, de zachtmoedige. Om profeet te zijn, om de woorden Gods te verkondigen. Om de volle raad en de wil van God tot de verlossing van zondaren volkomen te openbaren. En er is geen twijfel aan, gemeente. Niet dat wij dat altijd beseffen en niet dat wij het ook altijd zo beleven, maar er is geen twijfel aan, de Heere Jezus heeft gedaan wat onze catechismus hier zegt, de verborgen raad en wil van God volkomen geopenbaard. Wat is dat dan? De verborgen raad en wil van God tot onze verlossing. Wat heeft de Heere Jezus dan gezegd? Hoe is zijn boodschap dan samen te vatten? Want hangt nou samen met die raad en wil van God van onze verlossing? Nou, daar hangt natuurlijk mee samen het antwoord op de vraag, waar moet een mens dan van verlost worden? En waar heeft hij dan verlossing voor nodig? U begrijpt het. Daar wordt gesproken, dat heeft de Heer Jezus zeker gedaan, over onze ellende, over onze nood, over het feit dat we gevallen zondaren zijn, over het feit dat we God missen, over het feit dat we op weg zijn naar het verderf en dat geen mens ons van dat verderf kan redden en uit die macht van de verderver kan verlossen. Zo verloren zijn wij dat God voor verlossing moet zorgen. En als God het niet doet, dan is er geen verlossing. Zo ellendig is het eraan toe met de mens, dat de mens om moet komen door zijn eigen verkeerde keus en door de volharding in zijn verkeerde keus. Door zijn onbekeerlijkheid en zijn onwilligheid. En uit die ellende moet hij verlost worden. Heeft de Heere dat niet, zonder dat er twijfels over konden blijven, geopenbaard? Uit het hart des mensen komen voort boze bedenkingen, arglistig is immers dat zondaars hart. Gij wilt tot mij niet komen. Niemand kan tot mij komen. Heeft de Heere Jezus het ons niet zonder enige raadsels bekendgemaakt, hoe ellendig en hoe erbarmelijk het er met de zondaar voor staat? Maar ook dat God nu gedacht heeft aan zijn genade. En dat God in die ontzettende situatie verlossing heeft teweeggebracht. En dat God een weg heeft uitgedacht en geopend. En dat hij een zaligmaker heeft gezonden. En dat Jezus Christus die door God gegeven zaligmaker is. En dat hij met goddelijke bevoegdheid dan ook kon zeggen, staande te midden van al die verloren mensen, komt herwaarts tot mij. Ik ben de weg en de waarheid en het leven. En dat God zo gegeven heeft dat er een weg des behouds is. En dat God zijn Heilige Geest ging beloven en zou gaan geven om plaats voor dat werk van verlossing te maken in zondaars harten. En om harten te vernieuwen en om zondaren levend te maken, geestelijk levend. Dat hele werk van de verlossing door God uitgedacht, door Christus tot stand gebracht, door de Heilige Geest uitgewerkt. Het is allemaal terug te vinden in het onderwijs van deze hoogste profeet en leraar. En gemeente, als het erom gaat, om wat de Heere Jezus ten aanzien van deze dingen heeft geopenbaard, dan hoeven er voor ons geen vragen meer te zijn. als het gaat over de persoonlijke beleving daarvan. En als het gaat om hoe kom ik er nou aan en hoe krijg ik er deel aan. En al die dingen die wij ook zomaar niet kunnen oplossen. Dan kunnen we dat bevindelijk allemaal nog niet zo heel duidelijk uiteenzetten. Maar als het gaat om wat God gedaan heeft om zondaren weer zalig te kunnen maken. Om mensen met zich te verzoenen en met zich te verenigen. En hoe de Heere dat gedaan heeft en waarom de Heere dat gedaan heeft uit eeuwig soeverein welbehagen, dan hoeven u en ik niet met een hele hoop vragen te blijven zitten. Want de verlosser, de profeet, heeft dat volkomen geopenbaard. Dat het door Christus kan, door Christus bloed. En dat we er door het geloof deel aan krijgen. En dat de Heilige Geest dat geloof in de harten werkt en versterkt. Dat zijn allemaal dingen die klaar en duidelijk in de schriften geopenbaard zijn. Dankzij het profetische werk van de Zoon van God. U moet dat niet gering achten. U moet dat zeker niet gering achten. Wij weten de weg. Wij weten wie de weg is. Wij weten hoe een mens op die weg kan komen. Wedergeboorte, bekering. Wij weten hoe een mens op die weg kan blijven. Door een gelovige wandel in verbondenheid aan God en aan zijn Christus. Door de Heilige Geest. Wij weten dat dat bloed van Christus reinigt van alle zonden. Wij weten dat God geen lust heeft in de dood van de goddelozen. Wij weten het, want er is een profeet geweest die het ons allemaal is komen zeggen. Van de hemel vandaan. Gemeente, dat is niet gering. Om te weten dat God een God van genade is. En om dat te weten, omdat Jezus Christus dat verkondigd heeft. Niet zomaar iemand die het gefantaseerd heeft, maar hij die in de schoot van de Vader was. Hij is het ons komen vertellen. God heeft zijn eigen Zoon gestuurd. Om ons niet in de onduidelijkheid en in de onkunde en in de duisternis te laten leven en omkomen. Maar om door zijn prediking licht te brengen in onze duisternis. Om ons aan te moedigen en aan te sporen. Om het leven bij hem te zoeken. En om zo tot God terug te keren. In oprechte bekering en met berouw. Dat is niet gering. Te mogen weten wat tot onze vrede dient. En dat te hebben horen verkondigen door Christus zelf, die niet liegen kan, die er niet zomaar wat van gemaakt heeft. Wiens woorden, al zijn woorden, zijn zuiver en betrouwbaar. Aan de andere kant, u moet de Heer Jezus ook niet overvragen. U moet goed bedenken wat onze catechismus zegt, dat hij de volkomen de raad en wil van God tot onze verlossing volkomen heeft geopenbaard. Dat betekent dat de Heer Jezus niet alles verteld heeft wat hij had kunnen vertellen. Als de Zoon van God wist hij meer dan wat hij gezegd heeft. Wij kunnen wel eens met een hoop vragen zitten, ook noem maar eens wat over het duizendjarig rijk. Hoe zal dat zijn en wat bedoelt de Bijbel ermee en is er wel een duizendjarig rijk en wanneer zal dat dan wezen en wanneer begint dat dan enzovoort enzovoort. Nou ja, daar had de Heer Jezus best de laatste antwoorden op kunnen geven. Dat heeft hij alleen niet gedaan. Want dat is wel belangrijk, maar dat heeft nou niet helemaal rechtstreeks met onze zaligheid te maken. Dat hoort er wel bij, maar toch wat terzijde. U hebt wel eens gehoord dat er wat gedebatteerd is en soms gebeurt dat nog over een bepaalde dogmatische waarheid, zoals het verschil tussen infra- en supralapsarisme. Ik ga u nu vertellen wat dat is. Als u daar belangstelling voor hebt, dan neemt u maar een handboek voor dogmatiek en daar kunt u het in vinden. Maar wie heeft er nou gelijk, de infra- of de supra-man? Wat had de Heer Jezus kunnen zeggen? Dan had hij voor altijd alle vragen kunnen beantwoorden. Maar hij heeft het niet gedaan. Hij heeft het niet gedaan. En daar zit voor mensen een stuk verzoeking in. Om nou maar te blijven debatteren over al die dingen die niet helemaal duidelijk geopenbaard zijn. En dat leidt af van dat wezenlijke. Van dat echte, de raad en wil van God tot onze verlossing. Daarom moeten we ons maar niet in allerlei spitsvondige redeneringen verliezen. En theologische debatten opzetten over zaken die daar niet rechtstreeks mee te maken hebben. Maar als het gaat om de vraag, hoe krijg ik een genade God? Luthers vraag. Hoe word ik met God verzoend? Hoe komt dat weer in orde tussen mijn schepper en mij als een van hem afgevallen en ongehoorzaam geworden schepsel? Dan is het antwoord duidelijk. En niet alleen heeft de Heer Jezus dat alles volkomen geopenbaard. Het evangelie maakt ook duidelijk dat hij dat in al de liefde van zijn hart gedaan heeft. En dat hij het gedaan heeft ook met gezag. Er staat ergens, een paar maal lees je het zelfs in de evangelie, dat de mensen dat hebben geconstateerd. Ze luisterden naar hem en ze vergeleken zijn prediking met die van de fariseeën, met de schriftgeleerden. En hadden ze altijd ondergezeten, onder die wetgeleerden, onder die schriftgeleerden. En die preekte op een bepaalde manier en die regen de ene waarheid aan de andere. En die haalde de ene rabbijn aan nadat ze de andere rabbijn geciteerd hadden. En die brachten zo hun boodschap. Ja, en dat ging dan over de hoofden heen, kun je begrijpen. Maar ze horen Jezus. En één ding valt ze allemaal op. Of ze nou met hun hart geloofden of niet. Of dat ze nou voor zijn woord bogen of niet. Maar één ding valt ze allemaal op. Hij spreekt als machthebbende. Hij spreekt met gezag. Zijn woord is waar. En dat is zo anders als wat je van die fariseeën hoort. Zo heeft hij het ook gebracht. En hij heeft het woord dicht bij het hart gelegd. En hij heeft de waarheid Gods in alle opzichten gebracht. Hij heeft dat gedaan tijdens zijn verblijf op aarde, uiteraard, daar had ik het zo pas over. En toen is hij naar de hemel gegaan en toen is hij toen gestopt met dat werk. Nee, gemeente, met dat werk is hij niet gestopt. Hij heeft gegeven, sommigen tot apostelen, sommigen tot profeten, sommigen tot herders en leraars. Hij heeft zijn geest gegeven. En die geest is gekomen om te leiden in al de waarheid. En vanuit de hemel bedient de hoogste profeet zijn profetisch ambt nog altijd door middel van zijn geest die het woord laat uitdragen en door middel van de mensen die hij daartoe roept en die hij aan zijn kerk geeft. Eerst de apostelen en in die tijd ook profeten en daarna herders en leraars. Hij bedient dat ambt nog altijd. Al doet hij het voor een groot deel middelijk. Ik zal daar nou niet al te ver op ingaan, maar dat laat toch wel iets zien van het grote belang van de prediking van het evangelie. En ik zeg dat niet in mijn eigen belang, gemeente. Maar ik zeg dat in uw eigen belang. De grote waarde van de prediking van het woord. Wat gebeurt er als het woord gepredikt wordt? Als het woord gepredikt wordt naar de zin en mening van de geest. En als de dienaar van het woord zoekt weg te schuilen achter het woord, om niet anders te weten dan wat de Heere te zeggen heeft. En dat door te geven, gewoon door te geven, in een taal die iedereen begrijpt. En op een manier die de waardigheid van dat woord niet weerspreekt. Wat gebeurt er? Vanuit de hemel is de hoogste profeet bezig. Nog altijd. Met het verkondigen. En met het laten verkondigen. Van de raad en wil van God tot onze verlossing. U moet van de prediker niet verwachten dat hij antwoord geeft op allerlei vragen die u misschien interessant vindt. Dat heeft Jezus tijdens zijn rondwandeling op aarde ook niet gedaan. Ik toonde u dat net aan. Dat hij al de problemen voor u in één keer oplost en dat heel de leer doorzichtig wordt als glas op allerlei terreinen. Verwacht u dat van de prediker niet, want zo deed de Heer Jezus het ook niet. Maar wat u van de prediker verwachten mag, dat is dat hij een rechte, een eerlijke, een zuivere vertolking geeft van de boodschap van zijn zender. En dat het in de verkondiging van het woord gaat om uw zaligheid, om zijn vloek, zijn zegeningen, de mensen aan te dringen. Om het u duidelijk te maken wat Jezus duidelijk maakte. Dat de mens een verloren schepsel is, die op weg is naar een eeuwig verderf. En die alleen maar in de weg van waarachtige bekering behouden kan worden. Die een goddelijk wonder in zijn leven nodig heeft. En om u uit de nood van dat bestaan als het ware uit te drijven tot hem die heil kan schenken. En die zaligheid verworven heeft. U mag van de prediking verwachten dat er geboodschapt wordt Jezus Christus en die gekruisigd. Het antwoord op de nood van een verloren zondaars bestaan. Dat u mag verwachten van de prediking. Dat de boodschap van God, die in zijn eeuwige ontferming naar zondaren om wilde zien, zelf die deur geopend, die weg ontsloten heeft. En dat hij door het krachtige, onwederstandelijke werk van zijn Heilige Geest mensen ook bij zich terugbrengt door zijn onwederstandelijke genade. Dan mag u het verwachten dat in de prediking het gaat om uw heil, om de boodschap van dat heil. En dat er in de prediking, zoals de Heer Jezus dat deed, ik zei het, hij deed het in al de liefde van zijn hart. Hij deed dat in de bewogenheid van zijn ziel. Hij deed dat toen hij de stad zag, weende hij over haar. En uit zijn mond kwamen de woorden, Jeruzalem, Jeruzalem. Gij die de profeten dood en stenig die tot u gezond is. Hoe menigmaal heb ik uw kinderen bijeen willen vergaderen. Gelijk een en haar kiekens bijeen vergaderd heeft. En gij hebt niet gewild. En dat zegt hij niet met vreugde. Geen zins. Dat zegt hij met een verbroken hart. Want wat had hij het anders gewild? En wat had hij gehoopt dat zijn prediking vrucht zou dragen, ook in Jeruzalem. En in die geest en in die bewogenheid heeft hij geworsteld om het heil van zielen. U mag verwachten, gemeente, van een ware dienaar van het evangelie, gezonden door deze hoogste profeet om zijn woorden door te geven. Dat hij ook in die instelling met die mentaliteit u de weg der zaligheid verkondigt. En dat de prediking dan wel eens nat gemaakt wordt door tranen. Dat is de consequentie daarvan. Want het gaat om behoud voor verloren zondaren. Zo komt de profeet vandaag nog tot ons. En zo meent hij het nog heel goed met mensenkinderen. En hij wil niet dat sommigen verloren gaan. Hij zoekt het behoud. En hoe reageert de mens daar nou op? Als dit van Gods wegen gedaan wordt, als God er zo'n belang bij blijkt te hebben, dat mensen de weg des heils voorgesteld krijgen. Als God zijn eigen zoon daarvoor gestuurd heeft. En als hij met dit mandaat op de wereld gekomen is, de Heer Jezus Christus, om de armen een blijde boodschap te brengen. Als van Gods kant dan alles gezegd en betuigd wordt, dat het hem niet gaat om uw ondergang. Hoe reageert de mens daar dan op? Ja, je ziet het in het evangelie. Je ziet het helaas dat dat de ervaring van de Heer Jezus is geweest. Velen wandelden niet meer met hem. Op een bepaald moment, toen ze gingen begrijpen dat Jezus bij de mens niks overlaat, hebben ze gezegd, dat is te veel om te verwerken. Dat verdragen wij niet. Deze reden is hard. Er zijn mensen die zich van hem afkeren vanwege onkunde. En dat is nog zo. Onkunde. Een van de instrumenten die de vijand hanteert. Want de duivel houdt ons liever maar onkundig. Je moet er nooit wat over lezen hoor. Je moet je Bijbel ook maar niet al te vaak open doen. Wees jij maar druk met van alles en nog wat. Maar laat de weg der zaligheid en de openbaring daarvan, laat dat maar iets zijn dat je voor later bewaart als je het dan nog een keer zou willen onderzoeken. Nee, nee, doe dat nou maar niet. Zo verblindt de vijand onze ogen. En dan schijnt het licht. En dan kom je in de kerk. En dan zit je onder het woord. En dan benadert de Heer Jezus Christus je. En dan tikt hij je op de schouder. En dan klopt hij op de deur van je hart. En dan spreekt hij in je geweten. En dan doe je toch gauw die blinddoek voor. Zodat je onkundig blijft. Zo gaat het toch. Zulke mensen zijn er toch. Zulke kerkgangers zijn er toch. Er zijn er ook die zich afkeren vanwege onverschilligheid. Moet u eens denken aan wat de profeet Hosea in naam van de Heere moet zeggen. Ik denk aan een woord dat misschien op een wat verborgen plaats in de profetie van Hosea staat. Trouwens, Hosea is ook niet het meest bekende Bijbelboek. En om eerlijk te zeggen, het is ook niet het makkelijkste Bijbelboek om in alle opzichten te begrijpen. Maar één ding wil ik toch even voor uw aandacht brengen. Vers 12 van hoofdstuk 8. Daar zegt de Heere dat hij dit doet bij het volk Israël, dat hij hier Efraïm noemt. Ik schrijf hem de voortreffelijkheden van mijn wet voor. God schrijft Israël de voortreffelijke dingen van zijn wet voor. God noemt ze zelf voortreffelijke dingen. En hoe reageert dat volk daarop? Maar die zijn geacht als wat vreemds. Wat God voortreffelijk acht, wat God uitnemend van belang acht voor mensenkinderen, voor zondaren, voor gevallen Adamskinderen, wat God van het grootste belang acht en wat hij openbaart, dan halen zij de schouders over op. Dan zeggen ze, ik snap er niks van. Voor mij is het wat vreemds. En ze doen ook geen enkele moeite en ze laten het voor wat het is. In hun onverschilligheid. En achter dat alles en door dat alles heen speelt natuurlijk dat vreselijke kwaad waarvan wij de gedachte hebben dat het eigenlijk niet eens zo erg is. Namelijk ons ongeloof. Waarom zeg ik dat? Dat wij de gedachte hebben dat het eigenlijk niet eens zo erg is. Wel gemeente, wij hebben alle zonden zo'n beetje gecategoriseerd. We hebben alle zonden ergens in een bepaald vakje geplaatst. En dan heb je hele erge zonden en verschrikkelijke zonden. En als je daar schuldig aan staat, nou dan ben je helemaal niet best. En dan heb je ook nog een aantal zonden die minder ernstig zijn. Die eigenlijk te verwaarlozen zijn, roddelen. Dat is niet zo erg als echt breken en kwaad spreken over een ander. Dat is natuurlijk helemaal niet zo erg als elkaar haten. En dan heb je ook nog een paar zonden die we eigenlijk meer als een soort defect beschouwen. Helaas, helaas is het zo. Ja, het was mooi als het anders was. Maar en bij die laatste categorie van die te verontschuldigen gebreken hoort eigenlijk naar ons gevoel het ongeloof. het ongeloof. Ja, tuurlijk, het is niet goed. Je kunt het nooit goed praten, maar het is voor ons gevoel meer een zwakheid dan een schuld. Of niet? Ligt u wel eens wakker vanwege uw ongeloof? Klaagt het u wel eens aan dat u zo ongelovig bent? Benauwt het ons wel eens dat we God op zijn woord niet geloven, omdat we het niet durven of weet ik het waarom, maar dat dat eigenlijk de intentie van ons ongeloof is? God niet geloven. Deze hoogste profeet die het in de beoordeling van zijn vader volmaakt gedaan heeft. Zijn vader heeft niet zonder reden gezegd, ik heb in hem al mijn welbaar. Deze volmaakte hoogste profeet en leraar, hij spreekt tot ons, hij verkondigt ons de weg der zaligheid. Hij maakt ons bekend wat God van eeuwigheid al uitgedacht heeft, de verborgen raad en wil van God. En we geloven het niet eens. Gijlieden moet wederom geboren worden. We maken geen eens werk ervan om wedergeboren te moeten worden. Bekeert u, we maken geen eens werk van om bekeerd te moeten worden. En zoveel dingen meer. Ongeloof. En zo keert de mens zich van deze hoogste profeet af. Waar loopt dat op uit? Gemeente, ik moet nog even terug naar Handelingen 3. Dat citaat uit Deuteronomium 18. Mozes heeft tot de vaderen gezegd, de Heere uw God zal u een profeet verwekken uit uw broederen gelijk mij, die zult gij horen in alles wat hij tot u spreken zal. Maar dan nog een tekst verder. En het zal geschieden dat alle ziel, en dan gaat het over de Heere Jezus, dat alle ziel die deze profeet niet zal gehoord hebben, uitgeroeid zal worden uit de volken. Zal ik dat nog een keer lezen? In de hoop dat dat toch bij die en gene raakt. En in het hart van die en gene inzinkt. Zodat hij vandaag nog besluiten zal. Maar dan zal ik naar die profeet gaan luisteren. Omdat het om een zaligheid gaat. Het zal geschieden dat alle ziel die deze profeet niet zal gehoord hebben, uitgeroeid zal worden uit den volken. Wie heeft het nou in zijn leven al eens mogen zeggen? Zoals Petrus het zei, Heere, tot wie kan ik nou anders nog heen gaan? Gij hebt de woorden van het eeuwige leven. En die kan ik niet meer missen. Ik heb een tijd in mijn leven gehad dat ik het zonder dacht te kunnen doen. Maar nou ik er iets van verstaan, iets van gevoeld heb van de woorden van het eeuwige leven. En nou ook ontdekt heb dat ik die nergens anders vinden kan dan bij u alleen. Kan ik uw onderwijs niet meer missen, Heere. En wil ik het ook niet meer missen. En begeer ik aan uw voeten te zitten en te luisteren naar uw stem. Wie vindt daarin de gesteldheid van zijn ziel verklaard? Hoe komt dat dan? Hoe komt dat dan dat als het zo is? Misschien hebt u wel gedacht van ja, dominee, je staat nou wel te beredeneren dat de mens geloven moet en dat ongeloof een gruwelijk kwaad is en dat dat verschrikkelijk is, ook tegenover de Heere Jezus. Maar kun je dat zomaar? Moet er dan niet meer gebeuren? Is het dan klaar als de Heere tot ons oor gesproken heeft? Moet er dan nog niet wat bij komen? Dat geef ik u toe. Dat vinden we in de schrift ook. Neem dat voorbeeld nog maar weer een keer dat we in Lucas 18 vinden. Toen de Heer Jezus de 12 nog eens een keer bij zich genomen had. En toen hij tot hen zei, zie wij gaan op naar Jeruzalem. En het zal alles volbracht worden aan de Zoon des Mensen wat geschreven is door de profeten. Want hij zal de heidenen overgeleverd worden. En hij zal bespot worden en smadelijk behandeld worden en bespuwd worden. En hem gegeseld hebben, dus zullen ze hem doden. En ten derde dagen zal hij wederop staan. Toen heeft de Heer Jezus dingen tot hen gezegd die ze allemaal konden begrijpen. Hij heeft geen woord gebruikt dat onbegrijpelijk was. Hij heeft geen woord gebruikt dat ze niet konden doorzien. Hij heeft het woord, de woorden zo duidelijk tot hun oren gesproken dat zij met hun verstand en met wat ze wisten, precies wisten wat hij bedoelde. Toen het ging over overgeleverd worden en bespuwd worden en bespot worden en gedood worden en opstaan. En toch, en toch, en zij verstonden geen van deze dingen. En dit woord was voor hen verborgen. En ze verstonden niet hetgeen gezegd werd. Was dat omdat ze niet luisterden? Ze hebben wel geluisterd. En als je later dan aan Nathanael of aan Thomas gevraagd had, wat zei Jezus bij die gelegenheid? Dan had hij het misschien letterlijk kunnen citeren. Hij zei, we gaan op naar Jeruzalem en daar zal dit gebeuren en dat gebeuren. Precies zoals Jezus het zei. En toch verstond hij het niet. En toch was het verborgen. En het bleef verborgen. Totdat in het laatste hoofdstuk van het evangelie naar Lucas de evangelist ons gaat vertellen wat Jezus eraan gedaan heeft. Want als hij uit de doden opgestaan is, dan komen dezelfde dingen aan de orde. En in de ontmoeting met zijn discipelen na zijn opstanding, op de avond van die opstandingsdag, als hij in de kring van zijn discipelen is, dan gaat hij ze onderwijzen en dan gaat hij zeggen, Lucas 24, 44, en dit zijn de woorden die ik tot u sprak als ik nog met u was. Namelijk dat het alles moest vervuld worden wat van mij geschreven is in de wet van Mozes en de profeten en de psalmen. En dan komt hij erop terug. Op die dingen die hij gezegd heeft, op die dingen die al eerder geschreven waren, over dat gevangen genomen worden, over dat veroordeeld worden. Toen opende hij hun verstand, opdat ze de schriften verstonden. Toen. En toen zagen ze het. Toen zagen ze het wel. Toen de Heere niet alleen maar tot hun oor sprak, maar het ook binnendroeg in hun hart. Zoals Lydia. Ze luisterde met haar oren open. Ze hoorde ons, staat er in het boek Handelingen. Toen Paulus sprak, ze hoorde ons. En dan komt dat moment dat de Heere haar hart opent. Dat de hoogste profeet ook tot haar hart gaat spreken. En dan lees je dat Lucas het werkwoord verandert. En dan is het niet meer ze hoorde ons, maar zodat ze acht nam. En dat is een tree lager. Dat is een stap verder. Zodat ze acht nam op hetgeen van Paulus gezegd werd. En toen verstond ze het. En toen was het met het geloof gemengd. O, gelukkig doet de profeet nog meer dan wat we tot nog toe gezien hebben. Hij komt ook tot het hart van de mens. Met zijn onwederstandelijke geest. Met het verlichtende werk van zijn Heilige Geest. Hij draagt het ook binnen. Die profeet die ons de verborgen raad en wil van God volkomen heeft geopenbaard. Hij laat het niet bij de proclamatie. Hij laat het niet bij de verkondiging. Hij zorgt er ook voor dat het geloofd wordt. Dat het verstaan wordt. Dat de kracht van zijn woord ondervonden wordt. Hij opent dat hart dat gesloten is. Hij verlicht dat verstand dat verduisterd is. Dat moet ook gebeuren. Maar dat doet hij ook. En daar mag een mens om vragen. Daar mag een mens om vragen. En daar mag een mens dringend om vragen. Heer, het zal altijd voor mij verborgen blijven. Het zal altijd voor mij een raadsel blijven. Het zal bij mij nooit verder komen dan bij de discipelen. En bij de discipelen was het notabene zo na ontvangen genade. Dat wil zeggen dat het in het leven van Gods kinderen zo vaak ook nog een stuk duisternis is. En ze zullen moeten zeggen, en iedereen zal het moeten belijden, Heren. Het zal bij mij nooit één stap verder komen, zonder dat u als de profeet ook tot mijn ziel spreekt. Zeg tot mijn ziel. Ik ben uw heil. En als dat gebeurt. Gemeente, als dat gebeurt, dan zie je bij Lydia, dan kleeft ze eraan vast. Dan zegt ze tegen Paulus, blijf bij mij. Waarom? Dat ze nog meer wil horen. Dan zet ze haar huis open, want haar hart staat open. En ze is begeerig naar meer. Dit is het leven voor haar ziel geworden. En zou ze niet elke gelegenheid gebruiken om daarin te mogen onderwezen worden en voortgang te mogen ontvangen. Zo bindt het ook aan het woord. En zo gaat de mens ook begrijpen wat die dichter zei. Hoe zoet zijn mij uw redenen geweest. En wat het ook doet, gemeente. Het bindt aan die profeet. Want wat wordt zijn onderwijs dan dierbaar? Wie ooit daarin zijn lust genoot, wie ooit ondervonden heeft dat zijn woorden waarlijk wijs maken, wie ooit ondervonden heeft hoe hij als de hoogste leermeester onkundigen en dwalenden onderwijst en brengt in het rechte spoor, wie ooit ervaren heeft dat profetische werk van Christus zo noodzakelijk is en hem zo dierbaar geworden is, die begeert toch zodra Jezus er is met Maria weer aan zijn voeten te zitten. Om opnieuw te horen en opnieuw te ontvangen en opnieuw te ondervinden dat woord van Jezus wijs maakt tot zaligheid. En ik zei, het bindt niet alleen aan het woord van Jezus, maar ook aan de persoon van Jezus. En bij tijden zegt zo'n ziel, wie heb ik nevens u in de hemel? Nevens u lust mij ook niets op de aarde. Amen. Psalm 73, het 13e vers.
Thank you.
Barmhartige God, mogen wij uw naam ootmoedig danken voor wat u ons ook op deze dag nog weer hebt willen geven uit de schriften. Ook voor het evangelie van vanavond, toen het ging over de hoogste profeet en leraar. En wat heeft hij veel gedaan? De volkomen de raad en wil van God tot onze verlossing geopenbaard. En hij is ermee doorgegaan, ook al keerden velen zich van hem af. Hij is ermee doorgegaan, ook al werd hij in geloof verworpen. Hij is ermee doorgegaan tijdens zijn rondwandeling op aarde. En nog altijd laat hij dat werk niet onafgemaakt liggen. Nog altijd zendt hij goedertierenlijk verkondigers van deze zeer blijde boodschap. En nog altijd is er de klop op ons hart. En nog altijd is er de roepstem, wend u tot mij en wordt behouden, alle gij einden der aarde. Heren, wat een wonder van genade. U stelt er toch wel veel belang in. U stelt er toch wel op hoge prijs om zondaren weer verzoend te hebben en te krijgen met u. U hebt er toch als de drie-enige God wel heel veel voor willen doen. En u hebt er, Heere Jezus, toch wel onnoemelijk veel voor over gehad om dat te kunnen realiseren. En wij van onze kant, we begeren het niet eens. We zouden er nooit om gevraagd hebben. En om dat onderwijs van u zitten we van nature helemaal niet verlegen. En als u klopt op de deur van ons hart, dan vinden we dat in onze verloren staat eigenlijk nog maar lastig ook. O God, wat zijn wij toch voor schepselen. En dat tegenover die grote zondaarsliefde die u van uw kant openbaart. Win ons ervoor in, win ons er door in. En geef dat wij mogen gaan ontdekken, heren, hoezeer wij zaligheid nodig hebben. En dat dat nu beschikbaar is. Laat ieder van ons met het woord dat we gehoord hebben tot zichzelf mogen inkeren. En ons leven nog eens overzien. Hoe is onze reactie nu geweest? Hoe hebben wij nu gezeten onder het onderwijs van deze profeet? Die het zo goed bedoelt. Heren, en als het dan door genade mag wezen dat wij toch kennen wat Petrus kende en uitsprak. De ervaring, hij heeft de woorden van het eeuwige leven. En daarom kan ik zijn woorden en hem die ze spreekt niet meer missen. Tot wie zouden we anders heen gaan? Heren, dat vinden we niet. Dat vinden we nergens. Dat vinden we niet in ons eigen hart. En dat vinden we niet bij de wijsheid van deze wereld. Dan moeten we voor bij u zijn. Wie zo gebonden, verbonden is aan u. Heren, die mag toch ook iets weten van dat wonder. Dat gij begonnen zijt. En die mag toch ook iets kennen van de begeerte om verder, dieper en meer ingeleid te worden in die heilgeheimen die met de verborgen raad en wil van God tot onze verlossing verbonden zijn. Geef hartelijke begeerte om verder onderwezen te worden, ook in de persoonlijke omgang met u. Als u, o grote profeet, niet alleen tot het oor, maar ook tot het hart spreekt. En als u zich in het verborgene wijsheid bekend maakt. Zegen uw woord, Heren, en geef dat het vrucht mag dragen in het leven van ons allen. Om Jezus wil. Amen. Psalm 40, en daarvan het vijfde vers. Uw heilleer wordt door mij alom verbreid. ons heen in vrede en draagt met u Gods zegen. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen. Amen.